Spuigasten.
Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. De ene kant spreekt van gewelddadig salafistisch onderwijs, de andere kant van demonisering. De oprichting van een islamitische privéschool in Den Haag, genaamd het Achterhuis, leidt tot boze reacties, raadsvragen en frustraties bij de oprichter zelf. Haagse politici die maken zich zorgen om de oprichting van de school. Hij is iemand die al een tijdje in een salafistische radicale omgeving zit, volgens de veiligheidsdiensten. Het is niet het soort type waar ik kinderen in onze stad niet aan toevertrouw, zegt Simon Fritschi van ChristenUnie-SGP in Bob staat op deze week. Samen met het CDA, VVD en Hart voor Den Haag zijn er raadsvragen gesteld over de school. Hoe kijken raadslid Adil Mahmoud van Denk en fractievoorzitter Sebastian Kruijs van de PVV naar deze kwestie? Beiden zijn vanochtend in Spuigasten te gast. Welkom allebei.
Goedemorgen.
Zeiden ze in koor. Het is deze week herfstreces. Ja, Adil, hoe heb je het herfstreces doorgebracht?
Rustig. Minder. Ik heb niet gekeken naar welke stukken er op de agenda staan bijvoorbeeld. Ik ben bezig geweest met mijn kinderen thuis, familie. En heel wat andere zaken waar ik mee bezig ben. Die hebben nu eindelijk de tijd kunnen krijgen die ze de afgelopen weken niet kregen.
Zoals? Het huis opruimen of zo? Of schoonmaken?
Huis opruimen. Mevrouw, zeg maar, die klusjes waar ze al jaren om schreeuwt, eindelijk een keer gaan doen. Die spijker erin slaan. Maar ook bezig met de nieuwe onderneming die ik binnenkort zal overnemen. Dus de voorbereidingen daarvoor.
En kan je er al een tipje van de sluier oplichten?
Nog niet, binnenkort.
Oké.
Als het maar geen school is.
daar gaan we het straks over hebben, ja. Sebastian. Hoe heb jij het herfstreces doorgebracht?
Nou, ik ben midweekje naar de Veluwe geweest.
Kijk eens aan. En dus, dat is wel ontspannend?
Dat is super ontspannend. Wel af en toe nog een beetje met werk bezig geweest. Want er gebeurde natuurlijk een hoop. Maar het was wel even lekker, ja. Even gewoon met de hond wandelen, even in de natuur.
Is dat het enige wat je hebt gedaan in de hond, met de hond wandelen in de natuur?
Nou, niet heel veel anders, nee.
Nee, je bent niet iemand die gaat lezen of gaat Netflixen of noem het maar op?
Nee, s'avonds een beetje programma's kijken bij de open haard. Dat is het een beetje.
Oh ja, en waar kijk je dan naar?
Altijd human interest programma's.
Zoals?
Nou, Spoorloos bijvoorbeeld. Of ik heb ook gekeken naar Vier Handen op Één Buik. Dat soort dingen. Echt gewoon human interest.
Oké. Nou, kijk eens aan. En zijn jullie alweer gebrand erop om weer te gaan beginnen? Kriebelt het alweer?
Kan niet anders. Als je in de politiek zit, dan komt het gewoon altijd weer terug. Je leest natuurlijk al die nieuwsberichten, je weet wat er speelt. En op een gegeven moment wil je al snel weer met onder andere Minder Kruis in debat gaan om hem te vertellen hoe het wel zit.
En hoe is het bij jou, Sebastian?
Ja, er staat weer een hele hoop op de agenda. We hebben woensdag natuurlijk een extra raadsvergadering over de stadsontwrichtende asielinstroom. Dus ja, dat zijn wel zaken waar ik dag en nacht mee bezig ben in feite. Dus het is de hoogste tijd dat ze weer aan de slag gaan.
Ja, moet je daar nog een beetje op voorbereiden, Adil? Of is dat Noor Iker die dat doet?
Ik denk het niet. Ik denk dat ik het debat volgende week zelf ook zal doen. We moeten even kijken waar het naartoe gaat. Natuurlijk hebben we ook een mening over die spoedraad, dat die überhaupt bijeen is geroepen. We hadden liever dat de week later uitgebreid in de commissie wordt besproken. Maar goed, als de raad dat wil, dan zullen wij daar staan.
Ja. Vind jij daar nog wel wat van, Sebastian, dat daar dan weer een debat voor moet worden georganiseerd, wat dan extra is ten opzichte van alle debatten die je al hebt?
Het is heel simpel. We hebben vorige week een gemeenteraadsvergadering gehad. Toen heeft meneer Dubbela van Hart voor Den Haag voorgesteld om van de afrondingdebat over asiel een volwaardig agendapunt te maken, zodat je er langer over kunt spreken. Dat is door iedereen tegengehouden, behalve door mij. Dus al die partijen die nu krokodillentranen huilen dat er een extra raadsvergadering is, die hadden vorige week de kans om het gewoon even uit een soort politieke piëteit met een grote partij en een iets kleinere partij te zeggen, we maken een voorwaardig agendapunt van om een extra raadsvergadering te voorkomen. Toen hadden ze allemaal boter op hun hoofd en volgende week zitten ze met hun neus in de boter.
Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Kijk, je hebt een agenda, je hebt daar voorbereidingen voor. Vooral als je voor een gemeenteraadsvergadering zo'n belangrijk punt als volwaardig moet behandelen, dan moet je daar ook de ruimte nemen als fractie ook om daar natuurlijk goed op voor te bereiden. Maar daarnaast, die agendapunten worden al behandeld. Die komen al. En als je dat bijvoorbeeld niet had gehad, dan zou ik het misschien begrijpen. Maar het staat al op de agenda, volgende week, de week daarop ook alweer. Dus ik zou zeggen, bespreek het gewoon daar en daar heb je de ruimte voor om dat te doen.
Ja,
weet je wat het is? Kijk, de procedures en de mogelijkheden die er zijn, die gelden voor iedereen. Maar als een oppositiepartij daar gebruik van maakt, dan gaan ze allemaal stijgen en is het allemaal niet daarvoor bedoeld. Maar dat is juist de rol van een oppositiepartij. Ja, om het establishment en hun bondgenoten
maar
moeilijk te maken.
Uiteindelijk is Denk ook een oppositiepartij.
Ja, daar merk je vrij weinig van.
Nou, maar goed, even over debat zou anders dus een week later toch worden gevoerd. Dus wat maakt het dan uit dat je het een weekje naar voren trekt?
Nou, wat had het uitgemaakt als we vorige week over hadden gesproken? Toen wilden ze het allemaal niet. Woensdag doen we het wel.
Nee, okay. Omdat vorige week een afrondend debat was gepland.
En dat wilden we dus
niet. Debat. En je moet ook kijken naar het spoedeisende karakter van een bepaalde agendapunt. En die was er gewoon niet.
Ja, daar wordt dus verschillend over gedacht, blijkbaar.
Blijkbaar, ja.
Ja. Nou goed, de sfeer zit er lekker in. Ja. We gaan zo meteen hebben over de privéschool die hier in Den Haag is opgericht. Islamitische privéschool. Maar eerst, zoals altijd, blikken we terug op de afgelopen week.
Het politieke weekoverzicht.
Maandag 24 oktober.
Voor de tweede dag op rij is Edwin Wagensveld, de leider van de anti-islamgroepering Pegida, aangehouden bij een demonstratie waarbij die dreigde een Koran in brand te gaan steken. Wagensveld die werd zondag aangehouden op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, meldt de politie. Adil, wat vond je van die demonstratie?
Afschuwelijk natuurlijk. Inhoudelijk gezien vind ik hem sowieso afschuwelijk. Dat je 1 miljoen mensen, moslims in Nederland, maar ook miljarden wereldwijd, op zo'n manier zeg maar wil beschadigen en eigenlijk niks anders als doel hebt dan opruiming veroorzaken. Mensen willen beledigen en opzetten eigenlijk ook tot moslimhaat. Uiteindelijk heeft die demonstratie plaatsgevonden omdat je de vrijheid van demonstratie hebt. Dat is een groot goed en ik zou er ook altijd voor willen staan dat die vrijheid gewoon blijft en geborgd wordt. Maar die beste meneer Wagensveld, die kondigt van tevoren al aan dat hij bepaalde zaken daar zal doen, zoals een Koranverbranding, die gewoon niet mogen. En ik ben ook heel erg tevreden over het optreden van burgemeester Van Zanen, dat hij vanaf het begin heel scherp is geweest hierop en eigenlijk gelijk hebben ingegrepen en erger hebben voorkomen.
Ja, Sebastian?
Ja, ik vond het een hele rare gang van zaken. Kijk, ik ben echt geen fan van boekverbrandingen. Maar uiteindelijk ben je pas strafbaar op het moment dat je iets doet wat niet mag. Maar het enkel niet tonen van een Koran was voor de politie reden om meneer Wagensveld aan te houden. Ja, en als we op die manier gaan kijken naar de rechtsstaat, ja, dat is wel een hele rare manier van daarmee omgaan. Want uiteindelijk, ik ben ook niet strafbaar als ik geen Koran toon. Dat zou mooi worden, maar ik ben wel iemand die positief is ingesteld. En ik heb zoiets van, eerste Koran is in beslag genomen, nu de rest nog.
Nou ja, ik denk wel van, hè, als je van tevoren zegt van we gaan Korans verbranden, dan roep je daarmee al op tot iets wat wel strafbaar is, toch?
Nou, uiteindelijk het is dan in strijd met de APV. En als daar mee in strijd wordt gehandeld, moet je gewoon optreden. Maar ja, er is geen Koran verbrand. En om die reden is er wel een demonstratie afgelast. En ja, dat vind ik een beetje raar. Want kijk, ik hou er zelf niet zo van, moet ik eerlijk bekennen. Maar uiteindelijk het niet tonen van een Koran was de reden om hem te arresteren. Daar wil ik me liever op focussen.
Uiteindelijk is er een politie en een burgemeester die verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid. Als meneer Kruis morgen roept dat hij de stadhuis in het fik wil steken en onderweg daarna loopt en door de politie wordt aangehouden, tenminste wordt toegesproken, en hij laat niet zien wat hij in zijn tas heeft, denk ik ook dat hij wordt meegenomen. Hetzelfde zou voor mij gelden. En uiteindelijk is de politie verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En er zijn gewoon zoveel aankondigingen gedaan. In Rotterdam heeft hij ook geprobeerd. Hij wil gewoon mensen tegen elkaar opzetten. En hij wil veroorzaken dat we in Den Haag een wij-zij samenleving creëren. Ook partijen als de PV zijn er de bed aan. En dan moet je natuurlijk als politie ook gewoon heel goed kijken. Wat doe je daarmee? Wat doe je met die informatie? Het enige wat ik kan concluderen is dat de burgemeester en de politie scherp en goed hebben gehandeld.
Ja, wat vind je van dat punt, hè? Wat Adil net zegt? Van als jij daar het stadhuis binnenloopt en je zegt van ik wil je de boel plat gaan branden en je wil niet laten zien wat er in je tas zit?
Ja, ik vind het niet helemaal met elkaar te vergelijken. Want uiteindelijk, ja, het is toch wel een ander voorbeeld. Maar het punt is, kijk, ik ben natuurlijk ook geen fan van de islam. En ik word die strijd liever politiek voeren in de gemeenteraad en in al die andere gremia. En dit soort zaken, ja, ik vind het eigenlijk een beetje afleiden van waar het echt om zou moeten gaan. Namelijk het tegengaan van de islamisering en het teruggeven van de vrijheid aan onze straten. En daar wil ik liever mijn aandacht
en
op
focussen. En mijn vrijheden hier?
Nou, jouw vrijheden hier, die zijn ook van harte welkom. Maar uiteindelijk zijn onze westerse normen en waarden belangrijker dan die van de islam.
En westerse normen en waarden, waaronder ook vrijheid van religie, natuurlijk al echt heel erg sterk verankerd in onze grondwet.
Absoluut. En daarom is het ook belangrijk om aan te merken dat de islam geen religie is, maar meer een ideologie die vaak misbruik maakt van onze godsdienstvrijheid. En je ziet dus op straat hier in Den Haag, waar inmiddels de helft is veranderd in een soort halalistan, dat uiteindelijk tot een straatbeeld leidt wat helemaal niets te maken heeft met Den Haag zoals het ooit was bedoeld. Ja, maar vrouwen met allemaal hoofddoeken of nog erger, mannen in rare lange jurken met rare islamitische baden, moskeegeroep wat je in de straten hoort schallen. Ja, dat hoort niet bij Den Haag. En
maar dat hoort toch ook bij vrijheid? Want dat is ook waar de Partij van de Vrijheid ook voor staat.
Wij zijn zeker voor vrijheid, maar we zijn ook voor Nederland en voor Nederlandse normen en waarden. En dat Nederlanders die in Den Haag lopen denken, ah fijn, ik ben in Den Haag. In plaats van dat ze denken, het lijkt wel Islamabad.
Ja, en dat is juist weer tekenend voor de PVV en meneer Kruijs ook natuurlijk. We hoeven niet door hoepeltjes te springen om te laten zien wat vrijheid is. Voor iedereen is vrijheid anders. We hebben een rechtsstaat, er zijn wetten en daar houdt iedereen zich aan. En dat zijn de kaders waarbinnen wij opereren. En we hebben het heel vaak over straatbeeld, halalistan, Er wonen heel veel moslims daarna, gelukkig. Ik voel me daar heel vrij bij. Meneer Kruijs heeft het heel vaak over Islamabad. Uit Pakistan, daar kom ik ook vandaan. Ik zou echt willen durven wedden als meneer Kruijs 1 week in Islamabad verblijft. Dat hij niet meer wil terugkeren naar Nederland. Hij weet niet hoe Islamabad eruit ziet. Hij weet niet hoe mensen daar rondlopen. Hij weet niet wat het straatbeeld is. Maar je gebruikt het nu al 10 keer in raadsvergadering als voorbeeld. Je weet niet hoe Islamabad eruit ziet. Ga er een keer naartoe. En ik denk echt dat jij meer geïnspireerd terugkomt. En ook Den Haag zal accepteren zoals Den Haag eruit ziet.
Ik zie hier een uitnodiging voor misschien het komende kerstreces.
Nou, altijd welkom als je wilt. Ik ga met hem mee.
Nou kijk, het punt is, ik ken natuurlijk wel de beelden uit Islamabad. En waar het om gaat is, ook gewoon andere steden in de islamitische wereld. Als je naar Den Haag kijkt, dan
verschilt dat
niet zo veel.
Nee, je bent gefocust op het woordje islam. Islamabad en je focust op het woordje islam.
Nee, ik focus me op het karakter van een Nederlandse stad die compleet wordt overgenomen door een buitenlandse ideologie met dito kenmerken. Waardoor heel veel Nederlanders zich eigenlijk vreemden voelen in hun eigen stad en in hun eigen land. Dat is waar ik me op focus. En we zien ook de gevolgen van die islamisering terug op bijna elk vlak. Als je dus kijkt ook bijvoorbeeld naar de taalachterstanden, naar het aantal meisjes met hoofddoeken op Haagse basisscholen, dat is inmiddels meer dan de vorige generaties. Het zijn allemaal indicaties dat het met de integratie de verkeerde kant uitgaat. Dat het niet Nederlandser wordt, maar eigenlijk steeds islamitischer qua stadsgevoel. En dat willen we niet. Daar verzetten we ons tegen. En dat blijven we doen.
Adil, als je dit hoort, kijk, aan de ene kant denk ik, hè, het is kwetsend voor jou misschien omdat jij moslim bent. Aan de andere kant denk ik, ja, hij heeft bepaalde zorgen. Snap jij iets van die zorgen die hij heeft?
En kijk, weet je wat het is, Ivar? We zijn gestopt met luisteren naar elkaar. We zijn gestopt met het beoordelen van argumenten en daken op de inhoud te beoordelen. Het enige wat er nu gebeurt is keuren op basis van gevoelens en die onderbuikgevoelens worden ook gevoed door dit soort uitspraken, vind ik. Kijk, meneer Kruijs heeft over straatbeeld, baard. Je hebt nu zelf een baard en ik denk als jij in de schilderij zou lopen dat mensen jou ook als een moslim zouden zien. En weet je, en daar heb je uiteindelijk ook nadeel bij, juist vanwege de uitspraken die je hier vandaag aan het doen bent. En kwestie van hoofddoeken, et cetera. Die discussie is nu al zo oud. Gelukkig zijn heel veel vrouwen opgestaan. Die hebben hun vrijheid genomen. Die studeren, die doen echt goed mee in de samenleving op allerlei vlakken. En weet je, ik ben die discussie eigenlijk al lang al zat.
Laten we dan doorgaan naar de volgende dag.
Dinsdag 25 oktober.
Een klimaatactivist die heeft zichzelf vastgelijmd aan de tafel bij het tv-programma Jinek. Dat werd gepresenteerd door Bo van Ervedoorns. Klimaatactivist Jelle de Graaf die was uitgenodigd bij Jinek om te praten over nieuwe methoden om klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Laten we nog even luisteren.
Het leven op aarde. Ja. En dit is niet een...
Dat begrijp ik. Ja, dit wil jij niet afstoppen, maar we hebben statement. Natuurlijk meer te bespreken. Ik wil niet afstoppen, want dat begrijpen we. Er staat van alles op het spel en daar zijn we allemaal mee bezig. Heb je ook nog... Wat ga je zien? Oh. Kijk uit. Hij gaat zich vastlijmen. Oh, dat is 2-componentenlijm.
Ik zit hier vast.
In een live programma. Ik vind het niet echt heel sympathiek en beschaafd. Maar dat is blijkbaar de manier waarop jullie actie moeten voeren.
Jongens, ik laat hem hier zachtjes zakken. Dan laat hij vanzelf naar beneden.
Ik zit vastgelijmd.
Ja, Sebastian Kruijs, ik zag je lachen tijdens het fragment.
Ja, kijk. Ik moest wel lachen om die meneer met zijn Amsterdamse accent. Maar kijk, zo'n klimaatpsychopaat die helemaal gek is gemaakt door alle alarmistische media, die denkt dat hij op die manier zijn punt kan maken. Ja, ik denk dat heel veel mensen hadden gehoopt dat ze hem hadden laten zitten. Maar ook na de show. En dan kan je tot inkeer komen, zou ik zeggen.
Adil, hoe heb je naar dit fragment gekeken?
Ja, ik kijk er wat genuanceerder naar. Natuurlijk, weet je, er zijn heel veel acties gaan tegenwoordig in supermarkten, in musea, et cetera. Die kan ik echt niet waarderen. Maar als ik gewoon verder kijk naar de inhoud daarvan, dan moeten we daar ook naar kijken. Ze hebben natuurlijk wel een punt als ze kijken over klimaatverandering, et cetera. Dat er echt wat moet gebeuren. En dat de overheden, Europa, heel de wereld eigenlijk te weinig doet. En juist met name, ik was zo even... Laatst was er een summit in Rotterdam, het GCA, over Global Climate Adaptation. En er waren heel veel Afrikaanse landen aanwezig. En die waren boos omdat het Westen heel veel praat. Maar wanneer het aankomt op geld, dat zij niet zeg maar meedenken over klimaatverandering in Afrika. In Pakistan bijvoorbeeld. Dus ik denk dat iedereen daar wel verantwoordelijkheid heeft. En dat die frustratie zo hoog oploopt bij die klimaatactivisten dat ze geen andere weg meer zien. Maar ik keur natuurlijk dit soort zaken wel af als je dingen gaat beschadigen.
Ja, en dan hebben we het even over, bijvoorbeeld over het Mauritshuis. Hè? Ja. Want ik denk ook wel dat we dit soort acties vaker gaan zien. Want een paar dagen later zag je inderdaad dat een klimaatactivist zich afgelopen donderdagmiddag met zijn hoofd vastgelijmd had aan het meisje met de parel in het Mauritshuis. En een andere man die lijmde zich vast aan de muur. Ook is er met vloeistof gegooid. In totaal zijn er 3 Belgische mannen van 45, 45 en 42 jaar meegenomen door de politie. Ja, Sebastian, wat vond je daarvan, van het Mauritshuis, wat daar gebeurde?
Ja, net zo treurig uiteindelijk. Maar het punt is gewoon dat gewoon sprake is van klimaatverandering, maar dat er absoluut niet is vastgesteld dat dat komt door toedoen van de mens. Dus al deze mensen die zijn gealarmeerd door de media en ook zeg maar, dit soort klimaatpolitici die angst aanjagen bij mensen, waardoor ze overgaan tot dit soort klimaatterreur. En dan zie je dus uiteindelijk dat woorden er zeker toe doen en dat mensen gewoon worden gek gemaakt. En ja, daar wil ik wel voor waken, want uiteindelijk zie je dus nu waar het toe gaat leiden. Dus ik zou enige terughoudendheid graag willen zien, ook in dat hele klimaatdebat. En iets minder alarmistisch en iets meer gestoeld op wat de wetenschap daarover zegt. En die is niet eensluidend over het feit of het nou door de mens wordt veroorzaakt of niet. Laten we gewoon met elkaar toewerken naar een schone aarde, met een schoon milieu. Daar kunnen we wat aan doen met elkaar. Maar laten we niet net doen alsof we met elkaar als mensheid, die verantwoordelijk is voor 4% van de totale CO2-uitstoot, dat dat nou zo'n grote invloed heeft op dat hele klimaat van die hele aardbol. Laten we met elkaar een beetje realistisch blijven.
Ja, en laten we ook even de microfoon even weer richting je mond richten. Want dan is het wat mooier, het geluid.
Is dat zo?
Ja, okay. Precies. Heel goed.
Ik ben wel verrast door wat meneer Kruijs zei. Ik hoor nu al 10 keer met elkaar. Ik hoop dat we dat vaker kunnen zien, ook bij andere debatten. En als we dat met elkaar doen en op een goede manier met elkaar discussiëren, denk ik ook dat wij dat islamdebat ook al niet meer hoeven te voeren.
Maar jullie gaan het ook al samen op reis, toch? Begrijp ik. Dus,
ik hoop het. Ja.
Goed, we gaan door naar de volgende dag.
Woensdag 26 oktober.
In de peilingwijzer is de VVD de afgelopen maanden geleidelijk weggezakt. De partij van premier Rutte die staat op 22 tot 26 zetels. Zo'n 7 zetels minder dan een half jaar geleden, toen de VVD op 29 tot 23 stond. Bij de verkiezingen van vorig jaar werd de VVD met 34 zetels veruit de grootste partij. In de peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van INO Research, Ipsos, Eén Vandaag en Kantar, is de partij nog steeds de grootste. Maar het verschil met nummer 2, de PVV, is duidelijk afgenomen. Die partij die staat nu op 18 tot 22 zetels. Een half jaar geleden was dat 13 tot 17. In de Tweede Kamer heeft de partij van Geert Wilders 17 zetels. Sebastian, dan denk ik, ja, wat zegt dit eigenlijk?
Nou, dat zegt dat heel veel mensen de VVD spuugzat zijn en dat heel veel mensen denken bij de PVV dat is een partij die Nederland en Den Haag beter gaat maken.
Ja, maar dat zegt de PVV ook al heel erg lang, toch?
Ja, maar die zijn ook al heel lang aan de macht en die hebben precies het tegenovergestelde gedaan. Dus uiteindelijk denk ik dat steeds meer mensen opnieuw de PVV het vertrouwen zullen geven. En dat komt natuurlijk ook door keihard werken. En dan niet in de eerste plaats door Geert Wilders, onze partijleider, die werkelijk waar overal in het land is om mensen te ondersteunen, een hart onder de riem te steken, in de debatten vaak het hoogste woord voert met de mooiste moties om Nederlanders te helpen met hun koopkracht, hun vrijheid terug te geven, meer veiligheid. Ja, dat wordt gewoon gezien door heel veel mensen en dat wordt dan beloond nu virtueel. Maar ik hoop wel dat al die mensen die nu aangeven in die peilingen, ik wil volgende keer op de PVV gaan stemmen, dat ze dat ook wel daadwerkelijk doen. Want je ziet dat elke keer als mensen thuis blijven, dan wint het establishment. Dus heb je het gevoel van, nou, die PVV en Wilders die gaan Nederland beter maken, kom dan even het huis uit en breng je stem uit. Want dat hebben we echt keihard nodig. Want elke stem telt. En als je thuis blijft, ja, dan wint het establishment.
Ja, nou, zo al een stemadvies, terwijl het nog niet eens verkiezingstijd is. Adil, ja, Denk staat nu op 2 tot 4 zetels. Kan je daar een beetje tevreden mee zijn, of niet?
Ja, ik denk dat die stijgende lijn afgelopen jaren wel. Je ziet heel vaak ook dat ze echt tegen de 4 aangaan. En als dat al de peilingen zijn, en ik denk als het op stemmen aankomt, dat het zelfs nog meer kan zijn. Dus ik ben daar wel tevreden mee. Ja? Zolang het geluid maar gewoon aanwezig is in de Tweede Kamer.
En aan de andere kant dat de PVV dus nu wat groter is, virtueel gezien dan?
Kijk, daar natuurlijk, we hebben het net over VVD gehad. Ik denk dat mensen echt premier Rutte als premier zat zijn. Als iemand die als een manager, zeg maar, die de boel bij elkaar probeert te houden. We hebben nu echt een sterke leider nodig die leiding gaat geven aan het hele land.
En dat is Geert Wilders?
Nee, dat is hij zeker niet. Want dat is mijn tweede punt. Want ik maak me ook zorgen om de opkomst van aantal zetels, virtuele zetels. Als je kijkt naar mensen die echt rechtse denkbeelden op aan nahouden. En dat komt de samenleving zeker niet ten goede.
Nee, dus wie zie je dan als nieuwe leider?
Dat ontbreekt er dus op dit moment. Ik denk dat dat de reden is dat mensen naar dat soort partijen gaan. Ik denk dat er echt een vacuüm is ontstaan van leiderschap. Mensen weten niet op wie ze kunnen stemmen, op wie ze kunnen vertrouwen. En dan gaan ze uiteindelijk stemmen op bepaalde partijen die heel vaak in de media aanwezig zijn en heel veel roepen. En dat begrijp ik enigszins wel, maar dat is niet hoe het zou moeten zijn.
Gaan we door naar de volgende dag.
Donderdag 27 oktober.
Ook het Hoogheemraadschap Delfland heeft Scheveningen en Duindorp een vergunning gegeven voor de vreugdevuren. Eerder kregen de organisaties al toestemming van de gemeente Den Haag en ook de provincie is van plan een vergunning te geven. Sebastian, jullie zijn als PVV natuurlijk blij dat de vreugdevuren weer terugkomen. Tot nu toe verloopt alles volgens het boekje. Dus als het goed is, verloopt de vreugdevuren ook dan veilig. Dat is uiteindelijk het belangrijkste, toch?
Ja, absoluut. In tegenstelling tot afgelopen zondag is dit echt een vreugdevuur. En daar ben ik echt ontzettend blij mee dat het eindelijk weer doorgang lijkt te gaan vinden. En ja, ik hoop gewoon dat het allemaal op een hele feestelijke manier allemaal gaat gebeuren. Want dan is het ook echt zeg maar, de manier om die traditie voor de komende 100 jaar veilig te stellen. En ja, ik ga zeker naar het strand en ik heb er heel veel zin in.
Adil, ook zo blij?
Niet heel blij, maar wel tevreden. In die zin dat veiligheid natuurlijk echt voorop staat. Afgelopen jaar is het natuurlijk uit de hand gelopen. Dat ging echt alle perken te buiten. Maar nu als dat op een gecontroleerde manier doen en het veilig kan en de mensen hebben daar plezier aan, vind ik echt dat het gewoon goed is voor de stad dat het nu dit jaar wel door kan gaan.
Maar je gaat niet zelf kijken, begrijp ik?
Misschien toch wel.
Misschien wel?
Ja.
Even te kijken of het echt goed gaat.
Nee, ik ga niet controleren. Daar hebben we echt de veiligheidsdiensten voor. Maar misschien echt om de sfeer te proeven.
Ja. Sebastian gaat wel langs?
Ja, absoluut. Ja? Absoluut, ja.
Is het een beetje een vaste prik?
Dus je de laatste jaren dus niet. Want het ging ook
nee,
niet
dat snap
door.
Ik. Ja.
Maar ik ben in 2018 ook wezen kijken of in het jaar 2019. Toen waren het vrij hoge
vuurstapels. Ja.
En dit jaar iets lager. Maar ik denk uiteindelijk het gaat ook om het gevoel, het groepsgevoel. Het idee dat je met elkaar, met je eigen wijk zoiets moois maakt op het strand aan het einde van het jaar. En dit is uiteindelijk ook natuurlijk vooral een Scheveningse traditie en eentje uit Duindorp. Het is vooral hun feestje, maar ik ga altijd wel eventjes langs.
Ja, maar niet bijvoorbeeld bij Eskamp of Laak, want die zijn ook nog bezig met de vergunningverlening.
Ja, nou, wellicht omdat het natuurlijk dit jaar allemaal aan vergunningen is gebonden. Wat ik denk, uiteindelijk best wel een goede stap is met het oog op wat er toen is misgegaan, dat je er nu zoveel mogelijk wilt voorkomen. Maar ja, ik ben van dit jaar natuurlijk wel van plan, ook in mijn rol als raadslid, om overal in de stad te gaan kijken. Hoe leuk het is, hoe feestelijk het is, waar dingen misgaan. Want daar moet je dan uiteindelijk wel altijd wat mee.
Ja, wordt het drukke oud en nieuw voor jou?
Een hartstikke drukke oud en nieuw.
Goed, dan gaan we door naar de volgende dag.
Vrijdag 28 oktober.
Hagenaars gaan de komende jaren meer betalen voor hun auto en hun huis. Met die extra inkomsten wil Den Haag de financiële problemen van de stad oplossen, de toenemende armoede in de stad opvangen en de doorstroming in het verkeer verbeteren. Blijkt uit de programmabegroting 2023-2026 met als titel Solide en Betrouwbaar, die vrijdag door wethouder Saskia Bruines van D60 en van Financiën is gepresenteerd. Adil, ik denk niet dat jullie echt blij zijn met deze gepresenteerde begroting, of wel?
Nee, zeker niet. Vooral als je kijkt, we hebben natuurlijk een aantal maanden geleden gehoord dat het heel slecht gaat financieel, et cetera. Dat verhaal kennen we. Zo rooskleurig, tenminste zo slecht was het zeg maar niet. Maar als je kijkt naar wat er nu speelt in de samenleving, boodschappen zijn gewoon onbetaalbaar, brandstof is onbetaalbaar, energielasten zijn onbetaalbaar en dan krijg je dit nog erbij. En ik denk dat heel veel gezinnen dat in Den Haag gewoon niet erbij kunnen hebben. En ik denk dat we een beetje losgeslagen zijn van de realiteit op straat ook, als we kijken hoe we omgaan met de auto. Dat is gewoon echt heel vaak ook een noodzaak en dat moet gefaciliteerd worden. Maar dat wordt heel vaak geblokkeerd. En daaruit is gewoon uit onderzoek ook gebleken dat de problemen alleen maar gegroeid zijn. Dus er wordt gewoon niet gewerkt aan oplossingen. En er worden te weinig keuzes gemaakt, vind ik ook, in de nieuwe begroting, die ik nog wel uitgebreider moet lezen.
Ja, nou, ik denk dat de PVV hier ook wel aan de zijde staat van denk.
Ja, nee, absoluut. Daar vinden we elkaar absoluut. Je ziet gewoon dat die lasten voor de mensen die lasten moeten opbrengen weer verder worden verhoogd. En uiteindelijk moet je gewoon, denk ik, als stadsbestuur nu eerst eigenlijk snijden in je eigen linkse taaien vlees. Dus op al die linkse hobby's zoals kunst en cultuur, die duurzaamheidsgekte die we allemaal hebben gehad. En dat is nu in deze moeilijke economische tijden de manier om het voor veel mensen betaalbaar te houden. Maar wat meneer Mamoet zegt, zeker over het criminaliseren van de autobezitter, ja, daarin hebben we ook altijd best wel goed samen opgetrokken. Ook als je ziet dat zo'n links stadsbestuur voor haar eigen wijk erg goed zorgt, terwijl bijvoorbeeld dan in de Schilderswijk nu al een van de meest vervuilde straten van Den Haag nog verder wordt belast, omdat de Zeehoudenkwartier minder verkeerdruk moet krijgen. Ja, dat is oneerlijk voor een wijk waar de volksgezondheid al meer onder druk staat dan andere wijken. En op die manier moet je, denk ik, toch op een meer eerlijke manier gaan kijken naar hoe is dat over de stad verdeeld. En moeten we niet die autobezitter verder criminaliseren of wat meer ondersteunen? Nou, dat willen wij natuurlijk als laatste.
Ja, ik hoor op heel wat punten dat jullie elkaar wel kunnen vinden, maar een paar die ik net hoorde.
Ik denk wat fundamentelere kwesties dat we daar wat grotere meningsverschillen over hebben. Maar ik denk als we kijken wat nou de Hagenaar en Hagenaar zijn geraakt, ook in de portemonnee, maar ook in het dagelijks leven, dat we daar zeker wel vaker eens zijn met elkaar dan oneens.
Gaan we naar vandaag.
Zaterdag 29 oktober.
De meeste grote gemeenten willen niet of nog niet dat hun buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, worden uitgerust met een korte wapenstok. Blijkt uit navraag door het ANP. De vraag werd aan 32 steden voorgelegd. Den Haag twijfelt nog over de inzet, net als Delft. Sinds deze zomer kunnen gemeenten een vergunning aanvragen, maar dat heeft er nog niet toe geleid dat de wapenstok op veel meer plekken beschikbaar is voor de BOA's. Ja, Sebastian, vind je het verstandig of onverstandig dat de gemeente Den Haag haar BOA's niet wil uitrusten met wapenstokken?
Nee, dat vind ik heel onverstandig, want uiteindelijk zijn die BOA's ook op straat vaak de eerste in de frontlinie tegen het tuig. En ook, ik heb ook vaak met BOA's gesproken. En dat zijn ook gewoon vaders van kinderen of moeders van kinderen. En uiteindelijk zijn dat wel mensen die dus opkomen voor onze veiligheid, die vaak te maken krijgen met geweldsincidenten. En ik vind gewoon dat zij het recht hebben om zichzelf op een goede manier te kunnen verdedigen, mocht het nodig zijn. En daar moet je natuurlijk ook goede training in geven. Maar ik denk uiteindelijk in een stad met zoveel onveiligheid, met zoveel straatterroristen, ja, dan is het minste wat je kunt doen, is die BOA's uitrusten met een wapenstok.
Maar je kunt toch ook zeggen van, ze moeten juist deescalerend optreden?
Ja, maar dat is...
En dat gaat niet met een korte wapenstok, kan je wel vertellen.
Het tuig op straat treedt ook niet altijd deescalerend op. En je gaat uiteindelijk altijd uit van een slecht scenario waarin iemand zichzelf moet kunnen verdedigen. Dus ik heb...
Ja. Nee, dat snap ik, maar het geweldsmonopolie ligt bij de politie.
Ja, maar... En in Den Haag ook steeds meer bij de straatterroristen. Dus dat is uiteindelijk wel het gevecht die we hier voeren. En ik wil gewoon dus dat onze handhavers, onze mensen die opkomen voor onze veiligheid, ook op die manier zich beter in staat zijn om hun eigen veiligheid te waarborgen.
Ja, Adil?
Nee, ik ben daar zeker niet mee eens. Zoals je net al zei, geweldsmonopolie ligt bij de politie en dat houden we ook heel graag zo. Ik heb ook BOA's gesproken en die staan echt niet te wachten op dit soort uitrustingen. Want dat gaat alleen maar de problemen verergeren voor hun.
Want ze moeten ze misschien wel gebruiken.
Ik denk dat juist dat ze dat wel gaan gebruiken bij een opstootje of een escalatie. En in plaats van deescalerend te werken, dat zij uiteindelijk verder van huis zijn dan de bedoeling is. Dus ik denk niet dat het een goed idee is om ze uit te rusten met wapenstokken.
Toch snap ik
dat. En dat gaat niet goed werken voor hun nood. Dat geven ze zelf ook aan.
Ja, toch snap ik dat niet. Want ik heb echt veel BOA's gesproken en dan hoor ik nu dit. En dan dat ze het allemaal niet zouden willen. Ja, het is altijd wel heel toevallig. Dat denk ik altijd mensen heeft gesproken die ik niet heeft.
Misschien moeten jullie samen op pad gaan weer.
Nou,
in dit geval samen
een goed plan. Ja.
Goed, nou, er worden heel wat bondjes hier gesloten. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl.
Tot 12 uur spuigasten op Den Haag FM.
De ene kant spreekt van gewelddadig salafistisch onderwijs, de andere kant van demonisering. De oprichting van een islamitische privéschool in Den Haag, genaamd het Achterhuis, leidt tot boze reacties, raadsvragen en frustraties bij de oprichter zelf. Hoe kijken raadslid Adil Mahmoud van DENK en fractievoorzitter Sebastian Kruis van de PVV naar deze kwestie? Beide zijn zaterdag te gast in Spuigasten. Het schooltje in Den Haag is buiten het zicht van de overheid sinds 2021 ingebruikt, zegt Sona Atasoy tegen NRC, en telt inmiddels een eerste en tweede klas, 7 docenten en zo'n 45 islamitische leerlingen. De naam: het Achterhuis Lyceum. Inderdaad, vernoemd naar Anne Frank schuilplaats, want moslims die niet aan de leiband lopen van de overheid, zegt Atasoy, worden opgejaagd als de Joden in de Tweede Wereldoorlog, verwijzend naar zijn jarenlange, vaak juridische strijd tegen de overheid om een eigen school. Wij worden nog niet vergast, maar wel besmeurd en bespat. Onze rechten vervallen, zegt Atasoy. Adil, om met jou te beginnen. Snap je de naamgeving, het Achterhuis Lyceum?
Kijk, ik kan niks zeg maar van deze hele casus zeg maar loszien van hetgeen wat er gebeurd is in Amsterdam. Cornelis Hagen Lyceum. Daar heeft de overheid echt op een hele onheuse wijze zijn ze omgegaan met die hele casus. Uiteindelijk hebben we natuurlijk ook gelukkig rechters in het land die uiteindelijk de gemeente, maar ook andere overheid, het ministerie, op allerlei zaken onterecht heeft gewezen. Dus daar ben ik wel tevreden mee dat er uiteindelijk wel laat, maar op tijd, zeg maar, uiteindelijk wel zeg maar een uitspraak is van een rechter hierover. En ik kan ook wel begrijpen dat ze gevoelens hebben dat ze worden, zeg maar, onheus worden behandeld. En uiteindelijk is het aan die school natuurlijk om een naam te kiezen. Het zou niet mijn keuze zijn, laat ik dat voorop stellen. Maar ik kan ergens wel begrijpen, naar de casus Cornelis Hagen Lyceum, hoe zij zich voelen.
Ja, dus en daarmee snap je dan eigenlijk ook wel weer de naam. Ook al zou het jouw keuze niet zijn.
Ik weet er gewoon te weinig over wat nog meer andere redenen voor hun zijn om die naam te kiezen uiteindelijk. Ik zeg nogmaals, het zal niet mijn keuze zijn. Maar als ik verder kijk, want ik ken die hele beste man. Ik ken die man eigenlijk meer vanuit de raadsvragen en de casus in Cornelis Hagen Lyceum dan wat hij zelf ooit heeft gezegd. En daaruit blijkt ook weer dat iedereen eigenlijk, wanneer het aankomt op de islam, overal boven wil springen. En uiteindelijk moet de rechter weer te pas komen om mensen het ongelijk te bewijzen. En ik hoop niet dat we dat in Den Haag weer gaan doen. Ik begrijp dat de onderwijsinspectie binnenkort bij langs gaat. Als het goed is, is het goed. Zij hebben die vrijheid om een school te stichten. Als het niet goed is, moet er worden ingegrepen, wel op basis van feiten.
Ja, Sebastian, om maar eerst te beginnen. Wat vind je van die naam, het Achterhuis Lyceum?
Ja, onsmakelijk. Maar niet heel verrassend. Uiteindelijk, het is uiteindelijk natuurlijk gewoon een symptoom van een breder probleem. En het echte probleem is natuurlijk zo'n islamitische onderwijsinstelling. en dan is zo'n naam daar een gevolg van. En ik vind ook dat al die politici die allemaal over die namen invallen, dat doen ze ook voornamelijk om niet het over het echte probleem te moeten hebben. Want ook meneer Fritsie, die ik op de radio hoorde, ik noem hem altijd politieke chef randzaken, die gaat dan helemaal daarop duiken. Maar het probleem is natuurlijk gewoon islamitisch onderwijs in Den Haag.
Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Het ging mij nu nog even over de naam. En dan wil ik het nu nog even over de oprichter hebben, Sona Atasoy. De inlichtingendienst AIVD, die waarschuwde in 2019 vanwege zijn radicale connecties. Hij had namelijk tussen 2009 en 2012 contact met Tsjetsjeense terroristen. En hij wilde het Haga Lyceum in Amsterdam en in een salafistische richting sturen. Dan denk ik, Adil, hoe wenselijk is het dan dat zo iemand een eigen school kan en wil oprichten en mag?
Kijk, ik heb ook gekeken naar die uitspraak van de Raad van State. Ik heb ook gekeken naar wat de controledienst voor de AIVD heeft gezegd. En die hebben eigenlijk op al die punten ook gezegd dat de overheid en de AIVD ook eigenlijk een tik op de vingers heeft gegeven dat ze het snel conclusies hebben getrokken. Want al die zaken die zij benoemen, die zijn uiteindelijk gewoon niet waar gebleken. Of tenminste niet helemaal waar gebleken. Uiteindelijk denk ik, je moet iemand beoordelen op wat hij nu doet, op hoe zij zich nu gedraagt. Als hij opereert binnen de kaders van de wet, dan moet hij die vrijheid krijgen, zoals elk ander dat moet krijgen. En als hij dat niet doet, heb je daar een rechter voor die daar uitspraak kan doen. Begin iets tegen hem. Uiteindelijk is gebleken dat de afgelopen jaren alles wat de overheid tegen hem heeft begonnen gewoon onterecht was. Dus ik zit daar met een dubbel gevoel bij van wie moet ik nou geloven?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Sebastian, weet jij het?
Ja, nou kijk, als mensen mij niet geloven dat dit soort onderwijsinstellingen niet deugen, geloof dan op zijn minst de AIVD bijvoorbeeld. Dat is, of de NZTV. Dat zijn
maar die heeft dus een tik op de vingers gekregen.
Ja, en dat is het punt. En daar kom ik zo meteen ook nog op. Kijk, uiteindelijk is er in het verleden gewaarschuwd voor deze meneer. En deze meneer die wil eigen salafistisch onderwijs aanbieden. We hebben eerder in Den Haag gezien, dat bleek ook uit onderzoek van Nieuwsuur en de NRC, dat op van die salafistische moskeescholen werd eigenlijk gewoon haat tegen het Westen gepredikt. Werd verteld aan kinderen dat het meer voor de hand ligt dat je iemand feliciteert met een moord dan dat je hem een fijne kerst wenst. Dat is de realiteit op dat soort scholen.
Dat is allemaal uit onderzoek gebleken.
Ja, kunnen mensen allemaal terugzien van Nieuwsuur en de NRC. Die hebben het allemaal gepubliceerd in. En dat is ook allemaal terug
te vinden.
Maar
ze hebben ook heel veel gepubliceerd over Cornelis Haga Lyceum, wat niet waar bleek te zijn.
Nou, kijk, als ik mijn verhaal mag afmaken. Ja, het gaat uiteindelijk hier wel om kinderen. En het zijn dus kinderen die worden vergiftigd in Den Haag met dit soort islamitische waanbeelden. En je ziet elke keer dat ze inderdaad dan die gang naar de rechter maken. En dan beroepen ze zich allemaal op de vrijheid van godsdienst, op de vrijheid van het stichten van onderwijsinstellingen. Maar die vrijheid die we hier in Nederland hebben, die mag nooit misbruikt worden om uiteindelijk dit soort anti-westerse instellingen een soort van toe te staan. Want uiteindelijk kan het niet zo zijn dat we door die vrijheid die we bieden in dit land uiteindelijk zorgen voor onze eigen onveiligheid. En uiteindelijk worden op dit soort onderwijsinstellingen worden gewoon potentiële terroristen of jihadisten opgeleid. Want uiteindelijk is het salafisme, voor zover je kan spreken over verschillende stromingen binnen de islam, is uiteindelijk een stroming die haak staat op alles waar we in Den Haag voor zouden moeten staan. Vrijheid van man en vrouw, vrijheid van homo-emancipatie, allemaal dat soort zaken. Uiteindelijk, we willen dat soort onderwijs niet in Den Haag. We willen goed taal- en rekenonderwijs. En niet dat kinderen op jonge leeftijd worden vergiftigd met de islam.
Maar dit zou je ook zeggen over een orthodox christelijke school?
Nee, dat zou ik niet zeggen over een orthodox
christelijke school. Want die denken ook anders over homo's.
Want dat zei ik dus niet over een orthodox christelijke school. Uiteindelijk zijn het de veiligheidsdiensten die ook keer op keer waarschuwen voor allemaal dit soort instellingen of voor dit soort figuren en voor dit soort moskeeën. Ook bijvoorbeeld de Asuna moskee of de Kuba moskee, waar ook het Haagse gemeentebestuur zich jarenlang om de tuin liet leiden. We zien dat jongerenwerk in Den Haag is overgenomen door salafisten. Dat jongerenwerkers jongeren trainen om de AIVD te slim af te zijn. Allemaal hier in Den Haag gebeurt. Dus laten we nu niet naïef zijn met elkaar en doen alsof dit iets is wat normaal is. We zien elke keer weer die voorbeelden. Ook die jongerenwerker die op verzoek van de AIVD is teruggetrokken als jongerenwerker, omdat hier allerlei salafistische, terroristische propaganda deelde met die kinderen en jongeren op straat. Laten we daar niet voor wegkijken.
Maar dat zegt dan toch niet dat alle jongerenwerker meteen salafistisch zijn?
Dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen wel dat die voorbeelden die we hebben gezien, dat die wel reden moeten zijn tot zorg. En als mensen niet willen aannemen van mij over deze Sona Atasoy, neem het dan aan van de AIVD.
Ja, maar goed, daar hebben we het net over gehad. Dat daar dus wel een discrepantie zit in het verhaal van de AIVD.
Je hebt gewaarschuwd voor partij als de PVV en de effecten daarvan. Weet je. Dus neem die dan ook serieus en hef je eigen partij dan even op. Weet je, zou je gewoon Den Haag en Nederland ook een plezier mee doen.
Ik heb nergens gezien dat de
AIVD waarschuwt. Wat wij nu aan het doen zijn weer, en dat merk je heel vaak als het over discussie van islam gaat. Wij beoordelen mensen op basis van politieke druk, op basis van mediadruk. maar niet op basis van feiten en argumenten. En ik denk dat we daar toch echt veel scherp bij onszelf moeten nakijken van waar zijn we nou in hemelsnaam bezig? Het is alsof we een kortsluiting in de hersenen krijgen wanneer het aankomt op de islam. Dan beginnen we met nadenken, dan beginnen we gewoon met argumenten. Zijn we niet vatbaar meer voor argumenten? Maar het is alleen maar keuren, keuren en afkeuren. Dat is waar het op neerkomt en ik maak me daar toch echt zorgen om. We hebben het over islamisch onderwijs. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, we hebben casus Westland gehad. Er is gewoon sprake van heel veel reguliere aanvragen van goede schoolorganisaties, die worden gewoon tegengewerkt. Dus ik kan deze hele casus van Cornelis Haga, maar nu ook die privéschool in Den Haag, niet loszien van een gevecht tegen de vrijheid van godsdienst en om die eigenlijk voor moslims onmogelijk te maken. En helaas gaat het wel die kant op en ik denk dat we daarvoor moeten waken.
Ja, maar het heeft ook te maken met de kwaliteit van onderwijs. Zegt althans dus de gemeente Amsterdam dan en het ministerie van Onderwijs, die vrezen toen gebrekkige kwaliteit en wilde inspraak in de bestuurssamenstelling van het Hagen Lyceum, als je die casus zeg maar hebt. En dan denk ik, dit track record ook van Sona Atasoy, dat stemt dan deze instanties niet gerust natuurlijk op de onderwijskwaliteit.
Ja, maar kijk, uiteindelijk heb je tools om dat te controleren. En die tools moeten wel eigenlijk worden gebruikt en niet oneigenlijk. En ik vrees dat wanneer het op islam aankomt, dat ze echt oneigenlijk worden gebruikt.
Dus je denkt dat ze dan strenger zijn of zo?
Ik denk zeker dat ze strenger zijn. Dat is geen sterke gedachte. Ik denk dat het ook blijkt uit al die casussen die we afgelopen jaren hebben gehad van oprichting of pogingen tot oprichting van islamitische scholen.
Ja, ik denk dus dat we gewoon moeten stoppen met elke keer eigenlijk dit soort praatjes te geloven. We moeten niet naïef zijn met de islam en met salafistische stromingen in Den Haag. We moeten alle communicatiekanalen die er zijn met dat soort instellingen, bijvoorbeeld de Asuna-moskee, de Kuba-moskee, maar ook bijvoorbeeld deze instelling en deze meneer, daar moet de gemeente geen gesprekspartner van zijn. Daar heb ik ook al meerdere moties voor ingediend. Want uiteindelijk zegt ook bijvoorbeeld Femke Halsema, een geitenvolle sokkenburgemeester uit Amsterdam, dat als je als gemeente in gesprek gaat met salafistische organisaties, dan legitimeer je die in feite voor gematigde moslims. En dat wil je dus niet. Je wil juist dat je zeker die gevaarlijkste stromingen binnen de islam direct eigenlijk isoleert en dat je daar weg van blijft. En dat zou dus mijn eerste voorstel zijn, om ervoor te zorgen dat we dus dat soort organisaties non grata verklaren in Den Haag. Vervolgens, wat ik nu in het geval van deze onderwijsinstelling zou willen zien, is dat we die Sona Atasoy, daar gaan we een motie voor indienen, dat we de burgemeester verzoeken bij de minister van Justitie deze persoon een gebiedsverbod op te leggen.
Dat kan.
Ja, dat kan gewoon. Dat hebben we ook gedaan met imam Fawazi.
Maar dan gaat de burgemeester af, toch?
Ja, en dat zou dus mijn oproep zijn aan de burgemeester, als hij het niet uit zichzelf toezegt. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die burgemeester is geweest van een stad waar de tramaanslag heeft plaatsgevonden, dat hij dat niet direct toezegt. Maar als hij dat niet direct toezegt, dan zal ik hem met een motie daartoe oproepen om ervoor te zorgen dat hij bij de minister vraagt om een stadsbreed gebiedsverbod voor deze meneer. En dan op die manier kunnen we ervoor zorgen dat hij niet meer welkom is in Den Haag. Vervolgens moeten we die docenten aan gaan pakken en moeten we deze instelling zo snel mogelijk sluiten op grond van openbare orde en veiligheid.
Ja, toen je begon aan je betoog, toen zag ik Adil al meteen.
Ja, ik wilde altijd je wat zeggen. Kijk, ik vraag me echt af als wat luisteraars vinden van wat de PVV hierna verkondigt, maar ook al die andere keren dat de PVV of via de Tweede Kamer of de Raad of media uitingen doet. We keuren dingen af op basis van gevoelens, op bepalen van horen zeggen, ik denk dat daar dit en dat gebeurt. Wat ik feitelijk kan constateren is dat partijen als de PV en Forum bijvoorbeeld al jarenlang groepen moslim, bevolkingsgroepen demoniseren in het land.
Dat doet ze wegzetten.
Ze wegzetten. Dat zijn gewoon feiten die gewoon week in week uit worden uitgesproken. Daar wordt niet tegen opgetreden. Jij kan hier lachend gewoon hier zitten en je verhaal doen. En je spreekt uiteindelijk tegen islamitische scholen, je beschuldigt ze van bepaalde zaken die gewoon helemaal niet waar zijn. Het is gewoon van horen zeggen.
Het beste gelijk van de PVV zijn eigenlijk dit soort instellingen zelf het tijd. Wij hoeven niet eens heel veel moeite te doen om mensen te laten zien dat de islam en dit soort instellingen niet bij de
raad horen. Maar reageer eens op wat Adil zegt.
Wat je eigenlijk aan het doen bent en wat de PVV ook doet, is dat jullie gewoon gevaarlijk zijn. En dat vind ik echt gevaarlijk zijn voor de samenleving in Den Haag.
Het is niet gevaarlijk om op te komen voor westerse vrijheden en normen en waarden. En onze rechtsstaat en onze veiligheid.
Hele bevolkingsgroepen, een hele religie van 1 miljoen moslims, die wordt het leven bijna onmogelijk gemaakt als het zou liggen aan een partij als de PVV. En ik denk dat daar de echte gevaar schuilt voor onze samenleving, in plaats van die scholen die gewoon kinderen op een goede manier willen opvoeden.
Laten we het nog over één ding hebben. Want ik las op sociale media dat er ook een initiatief is om een middelbare islamitische school ook op te richten in Den Haag.
Ja.
AIDA College, las ik. Wat vinden jullie van dat initiatief?
Ik denk dat het zeker ook gewoon belangrijk is, want die behoefte bij islamitische ouders is er ook. En dat hebben we ook gezien bij islamitische basisscholen, die het gewoon ook heel vaak heel goed doen in Den Haag, maar ook elders in het land. En dit is gewoon de logische eerste volgende stap. Ik weet dat vandaag ook de laatste dag is voor de steunverklaring. Dus mochten nog islamitische ouders meeluisteren en je wilt die gewoon steunen, dan kun je dat vandaag nog doen. En ik denk dat dat een goed initiatief is, dat gewoon een antwoord is op de behoeften van heel veel islamitische ouders.
En misschien als het wel goed gaat, dan is Sebastian Kruijs misschien ook wel eerder overtuigd van dat het dus wel goed kan.
Ik zou zeggen, gewoon met ogen open en open oren, gewoon ga een keer met mij mee, dan horen we het echte verhaal.
Sebastian,
nou, ik vind het natuurlijk een verschrikkelijk initiatief. Want uiteindelijk, en wat ik dan ook wel opvallend vind, is dan is er dus een onderwijswethouder van CDA-huizen. Die zegt op Twitter over dit initiatief: geweldig, dit kan een enorme verrijking zijn voor het onderwijsaanbod in Den Haag. Nou, met zulke CDA-wethouders heb je geen islamitische bondgenoten meer.
Maar wat is je probleem dan?
Omdat we de islam niet bij Den Haag
omdat er wordt islam bij, ja.
Het probleem is de islam en partijen die daarvoor wegkijken.
Ja, hele religie, zeg maar. Ja. Even makkelijk gezegd.
Geen religie.
We hebben het niet eerder meegemaakt in Nederland natuurlijk. Hè?
Heel moeilijk gezegd. Ja. Het is namelijk niet makkelijk om op te komen voor vrijheid in Nederland. Want je wordt aan alle kanten aangevallen door een opzetje van linkse partijen.
Jullie inspireren hiermee gewoon hele verkeerde denkbeelden en uiteindelijk verkeerde acties.
Volgens mij hebben jullie beiden in ieder geval wel jullie verhaal kunnen doen. Adil Mahmoud van Denk en Sebastian Kruijs van de PVV. Dank u wel dat jullie waren. En veel succes ook na het herfstreces weer.
Ja, bedankt. Ja.
En dan is nu tijd voor de column van Marcel Verrek.
Stadgenoten, even iets leuks. Den Haag staat weer op 1. Wat een prachtig nieuws. Ik heb deze week dan ook geen zin om mijn stemming te laten bederven door politieke beschouwingen. Ik citeer de onvolprezen site van Den Haag FM. Van alle Europese steden is Den Haag het beste uit de corona gekomen. Dat heeft het Oostenrijks toerismebureau uitgezocht aan de hand van data over overnachtingen. Grappig dat juist het Oostenrijks toerismebureau dat heeft uitlopen zoeken. Maar ik snap dat ze daar met al die gesmolten gletsjers jaloers zijn op ons. En laten we eerlijk zijn, Den Haag is een heerlijke stad om te overnachten. Dankzij de ambtenarij staat slapen hier hoog in het vaandel. Er is hier een echte meurcultuur. En ook in de lokale politiek wordt heel wat afgesnurkt. Maar laat ik het positief houden. Den Haag is een geweldige stad voor de bezoeker met heel veel attracties. Je hebt hier bijvoorbeeld tal van musea waar je lekker kan blijven plakken. Het zijn ook dynamische musea. De kunstwerken zijn telkens aan verandering onderhevig. Zo hing in het Mauritshuis kortstondig het werk Het meisje met de parel en een lelijke kale Belg. En ook moderne kunst is bij ons in goede handen. Hier zouden we nooit de Mondriaan op zijn kop hangen, zoals dat in Duitsland 40 jaar lang het geval was. Als wij eens op zijn kop hangen, dan zijn het bijvoorbeeld de gebroeders De Wit. De daders daarvan werden trouwens aangevuurd door prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje, dus ook een mof. We zijn nu geneigd om de Russen overal de schuld van te geven, maar zoals Hans Theewet ons ook duidelijk maakte, de Duitsers waren ook geen lievertjes. Ze hebben in de tijd Den Haag, mogen we wel zeggen, behoorlijk op zijn kop gezet. Maar ze zijn hier graag blijven komen, de Duitsers en de Oostenrijkers natuurlijk ook, want we hebben dat heerlijke strand waar je tegenwoordig het hele jaar in je zwemgoed op kan liggen. Die vreugdevuren straks, die gaan we niet eens meer voelen. Want het is bijna november en meteorologisch lijkt het hier wel Qatar. Alleen komen hier geen bouwvakkers om, want die zijn hier sowieso haast niet te krijgen. Overal wordt verbouwd, omdat wij zo goed uit de corona gekomen zijn waarschijnlijk. Behalve dan restaurant Soeboer. Het lievelingsrestaurant van onze premier is naar de Indische ballen. Een particulier steunpakketje zat er blijkbaar niet in. We zullen er maar geen politiek voorteken in zien. Want we moeten positief blijven. Den Haag staat immers op 1. Dat geldt niet direct voor ADO. Dat stond gisteren nog op nummer 14, wat voetbalhistorisch gezien nog wel een prachtig nummer is. Inmiddels zijn ze opgerukt naar de 17e plaats in de keukencompetitie. Ze kunnen niet eens van een vaatwasser winnen. Maar dus wel goed nieuws voor het gewenste kwaliteitstoerisme. Op door ADO gelokte voetbalsupporters uit Engeland zitten we hier niet te wachten. Als er iets gesloopt moet worden, dan kennen we het zelf wel. Het mooie van Den Haag is ook dat je hier veel attracties hebt die je nergens anders hebt. Zoals een verkeerslabyrint op ware grootte. En met enerverende hindernissen als het traject van lijn 16, de Valkenboslaan, de Kijkduinseweg en de Bonnenhoutseweg straks. En voor de trailseeker natuurlijk de Poller op de Eskamplaan. Ook vraag ik uw aandacht voor de grootscheepse uitbreiding van de collectie parkeermeters binnenkort. Verder kun je op de Laan van Meerdervoort bij de brug over het verversingskanaal magneet vissen naar explosieven. En wil je weer een spannend verdwalen in de mist, dan ga je naar een tankstation op de Binkhorst. Den Haag is van alle markten thuis. En bovendien de stad van recht en vrede. Wat ook voor de veiligheid hier spreekt, is dat de klans klein is dat je hier Gladys Grace tegenkomt. Al zou je maandag misschien kunnen denken dat je haar ziet lopen, want dan is het Halloween. Ik verschans me dan in mijn huis, want ik heb een pesthekel aan het stomme Amerikaanse feest. Kinderen die bij mij om snoep komen bedelen, kogel ik met pompoenen de trap af. Als mensen per se griezels willen zien, dan kunnen ze in Den Haag ook zeker terecht. Maar om de positieve sfeer te behouden, ga ik het verder niet over de landspolitiek hebben. Hou je Haags, geniet van het goede, vergeet niet je in te smeren en tot snel.
Marcel Verrek, dankjewel. En dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.